My colleagues have managed to find a balance between solidarity and responsibility across all files. It was not easy, but it only makes this achievement even more important.
Welkom bij de podcast Waarom Europa? Europa-specialist professor Steven van Hekken van de KU Leuven en journalist Joris van der Poorten blikken terug op de afgelopen weken. Wat moeten we onthouden? Wat is blijven hangen? Wat ligt er op tafel en zal daar misschien nog een tijdje blijven liggen? Waarom Europa?
In het begin van deze aflevering hoorden we Europees parlementsvoorzitter Metsola over het migratiepact. Het akkoord tussen parlement en lidstaten noemt ze een prestatie. Nog van de afgelopen maand een akkoord over toetredingsgesprekken met Oekraïne en Moldavië, een nieuwe voorzitter van de Europese Investeringsbank en de eerste fysieke top tussen de Europese Unie en China sinds 2019. Ik praat erover met professor Steven van Hekken en zoals steeds ook een gast, Ria Lanen, Stevens collega en professor Russische en Eurasiatische politiek aan de KU Leuven. Dag Steven, dag Ria.
Dag Joris.
Dag Joris.
We gaan nog eens luisteren naar Roberta Metsola.
The parliament came to this negotiation on the migration pact with a very pragmatic line. Europe needs a robust legislative framework that is the same in all member states, one that functions and that protects, an approach that is humane and fair with those who are seeking of protection, that is firm with those who are not eligible and that is strong with those who exploit the most vulnerable.
Ja, het is een balans, zegt ze concreet. Er komt screening en opvang in gesloten centra aan de buitengrenzen van de Unie om wie geen asiel krijgt terug te sturen en meer solidariteit tussen lidstaten. Wie geen asielzoekers opvangt, betaalt. Wat is jouw evaluatie, Steven?
Het is inderdaad een belangrijke doorbraak in het kader van dat fameuze migratiepakket dat natuurlijk op zich veel breder is. Dat gaat eigenlijk om 14 wetgevende initiatieven, waarvan er trouwens nog 2 te gaan zijn. Begin volgend jaar, er zijn er nu 5 cruciale afgerond, waarvan wellicht ja, politiek gezien de moeilijkste. Dus er is een politiek akkoord tussen de lidstaten, het parlement en de commissie dat nog gefinaliseerd moet worden. En de belangrijkste onderdeel is inderdaad, hoe gaan we de triage aanpakken eens asielzoekers het grondgebied van de Europese Unie binnenkomen? En anderzijds, hoe gaan we de solidariteit tussen de lidstaten op punt stellen? Ofwel zal dat zijn door een soort spreidingsplan. En wie zijn of haar deel van de share niet wil doen, zal financieel moeten bijdragen.
Ja, het is dan altijd uitkijken naar de reactie van de Hongaarse premier Orbán. Ria, die is voorspelbaar?
Ik denk het wel. Ik denk dat het in de lijn der verwachtingen ligt dat hij toch nog wat zal tegenspartelen. Dat heeft hij in het verleden al gedaan wanneer het over migratie gaat. En ik zie eigenlijk geen enkele indicatie dat hij daar van koers is gewijzigd.
En ook in dat andere dossier kijken we naar Orbán. Ik heb het over Oekraïne. Op de agenda van de top van staatshoofden en regeringsleiders van afgelopen maand. En zolang de regeringsvorming in Nederland nog aan de gang is, is ook uitredend premier Mark Rutte daarbij.
Het goede nieuws is, want we wisten altijd dat het een moeilijke top zou worden, ook vanwege de opstelling van Viktor Orbán, dat we eerder vanavond akkoord hebben gekregen met z'n 27 om de toetredingsonderhandelingen te starten voor zowel Oekraïne als voor Moldavië. Daarna zijn we gaan praten over het geld. Daar gaan we volgend jaar mee verder, begin volgend jaar, en ik denk dat we er dan goed uitkomen.
Ja, een akkoord met de 27 over de toetredingsonderhandelingen, horen we Rutte zeggen. Maar eigenlijk was het met 26, want Orbán had de zaal verlaten toen er gestemd werd. Over extra geld voor Oekraïne is dus nog geen akkoord. Daar gaan we straks op in. Eerst die uitbreiding, Steven. Nu het stof is gaan liggen na die eerste soms wat euforische reacties, hoe moeten we dit akkoord evalueren?
Ja, de reacties waren euforisch natuurlijk, omdat in de korte aanloop naar die top de verwachtingen zo laag waren. Men dacht dat er geen akkoord zou komen, dat het lang zou duren. Maar als we een beetje van op afstand bekijken, dan vallen er 2 zaken op. Eigenlijk wat von der Leyen als voorzitter van de commissie al sinds september heeft aangekondigd, is nu ook een feit. Maar anderzijds is het ook maar een Pyrrhus-overwinning voor Oekraïne. Het is niet meer dan een symbolische daad. Alle stappen die nog moeten volgen zullen ook unaniem moeten worden goedgekeurd. Dus alle lidstaten hebben daar een vetorecht. Dus we kunnen ons nog zeker aan nieuwe blokkeringen verwachten.
En toch, Zelensky, die omschreef het akkoord. Het is dan misschien wel een Pyrrhus-overwinning. Ja, hij omschreef het wel als een overwinning, een echte overwinning voor Oekraïne, een overwinning voor heel Europa. Hoe moeten we dat zien, Ria? Vertolkt hij de stem van de Oekraïners?
Op dat vlak absoluut wel. Er is een heel groot draagvlak in Oekraïne om eigenlijk voluit deel uit te maken van Europa. Dat is niet nieuw, dat verlangen, maar is wel enorm versterkt door de Russische invasie. Maar denk maar aan wat er zich precies 10 jaar geleden al in Oekraïne afspeelde met de Maidan-protesten. Toen was het ook eigenlijk de beslissing van de toenmalige Oekraïense president om het associatieverdrag met de Europese Unie uiteindelijk toch niet te ondertekenen, dat de mensen op straat heeft gebracht.
Ja, dat was niet Zelensky, dat was zijn voorganger, ja. Een pro-Russische president.
Ja, die werd wel als een pro-Russische president omschreven en was dat ook in grote mate. Hij werd ook uiteindelijk door Rusland onder druk gezet om die beslissing aan te kondigen dat hij niet zou ondertekenen. Maar eigenlijk was hij ook wel voluit voor die onderhandelingen met de Europese Unie gegaan, tot grote frustratie van Moskou. En mensen pikten het niet dat hij uiteindelijk op die beslissing terugkwam trokken de straat op, gewikkeld in Europese vlaggen en toonde toen ook al dat verlangen om bij Europa te horen heel groot was.
Ja, een verlangen dat er vandaag dus nog altijd is. Is dat verlangen ook aanwezig in Moldavië? Hoe leeft dat daar?
Ja, Moldavië ontsnapt nog vaak aan onze aandacht. Het is ook een heel klein land met net iets meer dan 3 miljoen inwoners. Maar daar leeft het ook wel. Nu, daar is een beslissing eigenlijk ook al door de bevolking gemaakt 3 jaar geleden. Toen zij de huidige president Maja Sandu verkozen. Want zij was de kandidaat met een heel pro-Europees programma. Een groot obstakel voor Moldavië is wel dat zij al decennia lang met dat zogenaamde bevroren conflict in Transnistrië worden geconfronteerd. Want door Transnistrië heeft Rusland nog steeds een heel belangrijke voet tussen de deur en hypothekeert eigenlijk de soevereiniteit van Moldavië. Dus hoe dat zich verder gaat ontwikkelen, blijft de grote vraag.
Ja, om even te kaderen, dat is een soort bananenrepubliek, zeg maar, tussen Moldavië en ja, die Russische invloedssfeer. En die mensen voelen zich dan misschien ook meer Russisch dan Moldavisch?
Wel, ja, daar is het draagvlak voor Europa toch alleszins kleiner dan in de rest van Moldavië en speelt de taalkwestie bijvoorbeeld ook een grote rol.
Oké, de vraag is natuurlijk, zijn die landen er klaar voor? Wat Oekraïne betreft is dat niet zo, zegt Viktor Orbán.
We set up 7 preconditions and in the evaluation of the commission, 3 out of the 7 is not fulfilled. So therefore there is no reason to discuss anything. Because preconditions were not met. So we have to come back later on, revert to that issue again, when it is fulfilled by the Ukrainians.
Ja, Oekraïne voldoet niet aan alle voorwaarden die de commissie zelf heeft opgelegd, op het vlak van corruptie bijvoorbeeld. Nu, los van de vraag of het dan in zijn land zoveel beter gaat, heeft Orbán toch geen punt, Steven?
Ja en nee, Jaan. We weten natuurlijk dat er een corruptieprobleem is in Oekraïne en dat er dus nog veel werk aan de winkel is, maar tegelijk, ja, tovert hij ook andere redenen naar boven als het hem goed uitkomt. De ene keer is het een geldkwestie, de andere keer klaagt hij over de Hongaarse minderheid. Dan nog een andere keer zegt hij dat door Oekraïne te financieren en toe te laten we eigenlijk de vrede in de weg staan. Maar hij heeft tegelijk ook geen lessen te geven, denk ik. Als er nu 1 regime is binnen de Europese Unie, dat er de kantjes vanaf loopt, dan is het zijne wel. En tegelijk, ja, er wordt werk van gemaakt van de strijd tegen corruptie. Daardoor komen allerlei zaken natuurlijk ook naar boven. Voor iedereen, behalve voor hem, is het glas eerder half vol dan half leeg.
Hoe zie jij dat, Ria? Er wordt, ja, werk gemaakt van die strijd tegen corruptie, hoor ik Steven zeggen. Maar er was ook, ja, die macht van de oligarchen die ingeperkt moet worden. De bescherming van minderheden. Gaat dat allemaal de goede kant uit?
Ja, zoals Steven al zei, er wordt inderdaad werk van gemaakt. En wat ook positief is, is dat er een groeiend bewustzijn in de Oekraïnse samenleving is dat die strijd tegen corruptie een collectieve verantwoordelijkheid is. Dat is toch vrij nieuw als gegeven. Voordien werd dat gezien, ja, als een taak voor de politici. En precies daarom hebben mensen in Oekraïne in 2019 een politieke outsider, Zelensky, verkozen tot president. Hij kwam met een heel vaag programma, maar hij sprak wel van meet af aan over de nood, over de strijd tegen corruptie. En ook, hij was iemand die van buiten dat oligarchische systeem kwam. Dat heeft hem die populariteit toen opgeleverd. Dus ja, ik zie wel positieve tekenen. En vooral ook, laat ons dat niet vergeten, in volle oorlogstijd maakt Oekraïne vorderingen in zaken die strijd, wat helemaal geen evidentie is.
dan kan je je afvragen, ja, als zaken versneld worden, dan bereikt Poetin het tegenovergestelde van wat hij eigenlijk wilde, namelijk Oekraïne buiten dat Europese blok houden.
Ja, daar kan ik volmondig ja op antwoorden. Als er één factor is die dit hele proces heeft versneld, dan is het wel de daden die Rusland heeft gesteld. Dus daar bereikt Poetin absoluut niet wat hij voor ogen had op 24 februari 2022.
Op vlak van toetreding was het een goede maand voor Zelensky. Op financieel vlak veel minder. Hij ging naar de VS, maar ving er bot. De Republikeinen blokkeren extra geld voor Oekraïne. En dat heeft Orbán dan blijkbaar ook voor elkaar gekregen in Europa. Geen extra financiële steun vanuit de Europese begroting. Kan Oekraïne die oorlog zonder bijkomende steun nog lang volhouden?
Nee, dat gaat niet lukken. En vandaar ook dat er echt ja, een sense of urgency moet komen, ook aan de Europese zijde, dat het zonder die steun van de westerse bondgenoten niet zal lukken. En als dat niet lukt en als Rusland een overwinning kan boeken, ja, dan ligt het pas echt heel moeilijk voor Europa. Dan staan er ons nog grotere bedreigingen te wachten. Dus ja, laat me hier een pleidooi uiten om toch zo snel mogelijk voluit voor die steun voor Oekraïne te gaan.
Ik ben het volledig eens met Ria. De sense of urgency is nog niet groot genoeg, want men heeft ondertussen beslist dat er een extra Europese top komt op 1 februari. Dat is anderhalve maand na de voorbije Europese top, terwijl we weten dat het geld dringend nodig is. Met de symbolische, belangrijke overwinning van de start van de onderhandelingen, ja, zal Zelensky geen wapens kunnen kopen en hij zal zijn leraars, zijn ambtenaren en zijn soldaten daarmee niet kunnen betalen.
Maar ligt de vertraging alleen aan Viktor Orbán? Want extra steun betekent dat lidstaten meer moeten bijdragen aan de Europese begroting. En ik kan me voorstellen dat niet elke regeringsleider die boodschap aan zijn bevolking verkocht krijgt.
Nee, dat klopt. Overdreven Europees leiderschap is er zeker niet. Dus financiële steun aan Oekraïne is deel van de herziening van de meerjarenbegroting. Daar is weinig enthousiasme over. Maar op Viktor Orbán na is iedereen het er wel over eens dat er meer geld naar Oekraïne moet gaan. Er is een sprankel hoop, denk ik. Viktor Orbán is enorm geïsoleerd op dit punt. Hij krijgt zelfs niet de steun van zijn Slovaakse collega Fico, die ook toch altijd van opportunisme wordt beschuldigd. Ook niet van Giorgia Meloni, de Italiaanse eerste minister. Ze heeft het geld dat er nog moet komen voor Italië ook nodig. Dus ja, als iedereen op één lijn blijft, dan zal het ook voor Viktor Orbán een moeilijke top worden begin volgend jaar.
Ja, en wat die financiering van Oekraïne betreft, de Spaanse minister van Economie, Nadia Calviño, ziet ook een rol weggelegd voor de Europese Investeringsbank. Afgelopen maand is bekendgemaakt dat zij voorzitter wordt van die bank.
I am grateful and honored to get the support of my fellow finance ministers to be at the helm of the European Investment Bank. It is the financial arm of the European Union. It is the largest public development bank in the world and a key institution for the European economy that will have an even more important role going forward to fund the green transition, to provide financial support to the rebuilding of Ukraine and also support the role of Europe in the world.
Ja, Steven, wie is Nadia Calviño?
Nadia Calviño is een Spaanse ambtenaar bij de Europese Commissie die het geschopt heeft tot directeur-generaal van DG Budget, zeg maar het ministerie van Begroting van de Europese Commissie. En ze heeft dus duidelijk indruk gemaakt, niet alleen in Brussel, maar ook in Madrid. Want Pedro Sanchez heeft daar als eerste minister terug naar Spanje gehaald om de belangrijke post in te vullen van economie en financiën. En daardoor zit ze natuurlijk in de Eurogroep, in de Ecofin Council. En het is in die Ecofin Council dat de beslissing is gevallen over de nieuwe voorzitter van de investeringsbank.
Ria, die bank is opgericht in 1958. Ze is de eerste vrouwelijke voorzitter. Eindelijk of toch straf dat het zo lang geduurd heeft?
Wel, ik ken haar specifieke profiel niet, maar laat me toch zeggen, zucht, dat het zo lang heeft geduurd voor een vrouw deze positie kan innemen. Het lijkt me heel onwaarschijnlijk dat er nu pas een vrouw is die de meest geschikte kandidaat zou zijn voor deze positie.
Maar goed, dat ze het wordt.
Jazeker.
We do not want a decoupling from China. What we want is de-risking. So de-risking is about managing the risks we see. addressing excessive dependencies through diversification of our supply chains, so strengthen our supply chain, have more robust supply chain from several suppliers, and thus increasing our resilience.
Geen ontkoppeling, maar minder risico's. Dat was commissievoorzitter von der Leyen tijdens haar bezoek aan China. Nu, afgezien van de individuele bezoeken het afgelopen jaar van onder meer Macron, Scholz en buitenlandvertegenwoordiger Borrell, was de eerste fysieke Europees-Chinese top sinds 2019. Nu, Steven, is het alleen daarom al belangrijk geweest?
Ja, absoluut. Beter aan speaking terms te blijven, ook al zijn de verhoudingen tussen Washington en Peking heel moeilijk. De Verenigde Staten blijft natuurlijk op vele domeinen de belangrijkste partner van de Europese Unie, maar China duidelijk de op één na het belangrijkste. Met onze enorme handelscontacten, een belangrijke partner ook in de strijd tegen de klimaatverandering. Ja, en als de Europese Unie ooit iets wil en gedaan krijgen in Moskou, zal het toch via Peking moeten lopen. Dus ook voor de oorlog in Oekraïne blijven de Chinezen een heel belangrijke speler.
Maar om terug te keren op die uitspraak, geen ontkoppeling, maar minder risico's. Er komt dus geen ban op Chinese producten. Nochtans, het handelstekort met China blijft oplopen. Hoe moeten we die houding zien? Streng blijven in de wetenschap dat we elkaar toch nodig hebben?
Onze houding is zeker veranderd. Ze is nu minder naïef en dan hebben we tussen aanhalingstekens te danken aan de Russische invasie in Oekraïne. We kijken nu toch met een andere blik naar onze partners en zeker als we in een kwetsbare afhankelijkheidsverhouding zijn. Maar het is eigenlijk niet in ons eigen belang om de banden met China volledig door te knippen. Met Rusland kunnen we ons dat permitteren, maar met China eigenlijk niet. Het komt erop aan om de onevenwichten weg te werken. Inderdaad, dat oplopend handelstekort is een zorg binnen de Europese Unie. Anderzijds, in tegenstelling tot Rusland, is China ook zelf geïnteresseerd in voorspelbaarheid, stabiliteit. Dus ja, dat is toch een partner waarmee je beter wel dan niet aan tafel zit.
Een maand ervoor was Poetin ook al eens op bezoek geweest in Peking. Hoe moeten we die verhouding zien?
Ja, Poetin pakt heel graag uit met de stelling dat hij met Xi Jinping twee handen op één buik vormt. Hij heeft regelmatig fysieke ontmoetingen met hem, inderdaad. Dat is een boodschap die hij wil brengen, zowel naar zijn eigen bevolking toe als naar de rest van de buitenwereld. Kijk eens, wij staan ondanks al die sancties helemaal niet geïsoleerd. Maar Peking kijkt daar toch wel anders naar. Peking maakt heel pragmatische keuzes, maakt de keuzes die natuurlijk de eigen belangen het best dienen. En als we naar de economische machtsverhoudingen kijken, moeten we daar toch ook tot de conclusie komen dat dit een verhouding is van het kleine broertje Rusland en de grote broer China.
Maar hebben ze een gemeenschappelijke houding ten aanzien van Europa of is dat toch ieder voor zich?
Wel, een gemeenschappelijke houding in die zin dat zij er alle twee op gebrand zijn om toch de wereldorde zoals die zich heeft afgetekend na de Tweede Wereldoorlog, ook op het Europese continent, op hun eigen manier dan toch een andere vorm te geven. Dus daar vinden ze elkaar wel in een gemeenschappelijk discours, maar toch komt het allemaal neer op eigen belangen.
En een andere vorm, dat is dan minder macht voor Europa, voor dat transatlantische bondgenootschap Europa-VS.
Ja, meer nadruk op soevereiniteit, niet noodzakelijk democratische waarden nastreven bijvoorbeeld. Dat is allemaal deel van dat gemeenschappelijke discours.
Het is bijna zover het Belgische voorzitterschap van de Unie. Het begint op 1 januari... Maar premier De Croo heeft samen met buitenlandminister Labib de krijtlijnen al voorgesteld.
And I really would like to synthesize it in three phrases. First of all, protect our people. Secondly, strengthen our economy. And third element, prepare for our shared future.
Ja, het was in het Engels voor internationale media. Wat zijn jouw verwachtingen, Ria?
Wel, waar we het al over hadden, ik hoop vooral dat die sense of urgency wat betreft het Oekraïne-dossier toch helemaal boven de agenda komt te staan. Dat is eigenlijk mijn enige grote hoop voor dit voorzitterschap.
Was jij onder de indruk, Steven, van wat De Croo en Labib hebben gepresenteerd?
Niet van de slogan die we daarnet hebben gehoord. Men heeft een sober voorzitterschap voorgesteld, dus ik hoop dat ze daar niet te veel consultants hebben voor moeten betalen. Er was ook wel wat kritiek op die persconferentie, weinig animo. Tegelijk, er staat veel op het spel voor de Europese Unie. Het eerstvolgende half jaar, uiteraard de tijd van hun leven voor de diplomaten en ambtenaren die er dag in dag uit bij betrokken zijn. En de politici willen natuurlijk ook een graantje meepikken in de aanloop naar de verkiezingen. Na de voorstelling van eind dit jaar, denk ik, the best is yet to come, hopefully.
Oké, bedankt voor jullie inzichten, Steven en Ria. We beëindigen 2023 met helaas droevig nieuws. Op 16 december is Mathieu Segers overleden. Hij was hoogleraar hedendaagse Europese geschiedenis en Europese integratie aan de Universiteit Maastricht. Tweemaal was hij te gast in deze podcast. De laatste keer in juni, vlak voor de zomervakantie. Mathieu sprak zich toen hoopvol uit over de toekomst van de Unie. Als eerbetoon sluiten we af met een fragment met zijn stem.
Ja, dat zegt iets over de wereld waarin we ons bevinden en ook over wat de Europese Unie toch ondanks alles voor elkaar gekregen heeft de laatste anderhalf, twee jaar. Met name natuurlijk in het kader van de Russische oorlog in Oekraïne. En ik denk dat aanvankelijk het sentiment was, oh, nog een crisis en een ramp eroverheen, kan de Europese Unie dat wel aan? Veel twijfel over hoe destabiliserend het zou zijn voor de Europese Unie zelf en de samenwerking tussen de lidstaten. Maar ondertussen blijft dat front, wat toen onder grote druk gevormd is, toch overeind. Sanctiepakketten worden uitgerold en volgehouden. Oekraïne wordt consistent gesteund op een indrukwekkende manier. En tegelijkertijd worden ook de grote dossiers in Europa zelf aangepakt. De Green Deal, de klimaatcrisis, het migratievraagstuk. Mensen zien dat natuurlijk en die denken van ja, misschien is dan als we om ons heen kijken in de rest van de wereld dit nog zo gek nog niet. En bovendien, als we kijken wat de alternatieven zijn om ons heen, dan kiezen we toch misschien het liefste voor die samenwerkende Europese lidstaten. En dat zorgt voor een boost en dus ook een draagvlak onder de Europese bevolking die eigenlijk heel bemoedigend is voor de Europese politiek, zou ik zeggen.